En ik denk dat je het met het model van dekbediscounter met elk product wat massa heeft wel kunt doen. Alleen dan moet je echt wel willen ook, zeg maar. Dan moet je echt wel willen dat je dus ook veel mensen in dienst gaat nemen. En dat je ook echt heel goed gaat nadenken daarover. En ik denk dat waar het probleem een beetje zit, is dat je hebt nog zoveel te winnen op het slaapgedeelte, zeg maar. Dat je dat dus eigenlijk helemaal niet moet willen. Hm. Alleen ja, dat, dan gaat het toch kriebelen bij ondernemers. En dan denk je, ja, weet je, toch wel heel erg leuk. Maar ja, dat moet je gewoon soms dan maar gewoon even laten.
Welkom bij Quote, podcastserie Mijn Eerste Miljoen. Mijn naam is Lotte Verheul, redacteur bij Quote. En naast mij zit Paul van Riesen, de hoofdredacteur. En vandaag de gast bij Luminair is Niels Verwij. En ik wil natuurlijk van Paul weten waar jij benieuwd naar bent.
Ja, nou ja, Niels is als eigenaar van webshops zoals Dekbeddiscounter, Koopjedeal en 123vloerkleed.nl een van de succesvolste jonge self-made ondernemers van het land. Op zijn 35ste goed voor een vermogen van 35 miljoen. Best wel knap natuurlijk. En wat ik wel het aardige van Niels vind, is dat hij daar verder niet zo zuinig mee doet. Zo appte hij voor zijn komst hier naartoe de vraag of hij wel zonder schade met zijn sportauto de garage in kon. Nou ja, voor veel andere ondernemers horen we dat vaak toch wat zure reacties krijgen, dat ze daarom toch liever wat minder graag in de spotlights rijden. En ik ben benieuwd naar zijn antwoord op de vraag of hij nou het idee heeft dat succes je in ons land wel wordt gegund.
Ik ook, maar we beginnen altijd met de vraag wanneer je realiseerde dat je jezelf miljonair mocht noemen.
Dat was lastig, omdat dat ging natuurlijk niet over dat ik een miljoen op mijn rekening had, maar dat was natuurlijk de totale bezittingen. Je hebt dat natuurlijk wel door, maar dat was op een gegeven moment toen ik volgens mij 26 was, 25 of 26.
Heel
ergens
jong.
Ergens in die regio, ja.
En waar was je toen mee bezig dat je dat al had bereikt?
Ik had toen een groothandel waarmee ik dagaanbiedingssites beleverde en een eigen dagaanbiedingssite. En toen merkte ik dat aan een stukje voorraad, cash en openstaande facturen die ik had. Dus ik dacht van, vorderingen die ik had, zeg maar, op andere leveranciers. Dus ik dacht, dit gaat goed.
Ja. Ja. En dan ben je 25, dan mag je jezelf miljonair noemen. Ga je dat dan vieren? Trakteer je jezelf met een mooi horloge?
Nou, eigenlijk niet. Ik ben toen, dan zit je zo in die vibe dat je gewoon echt succes wil halen. En je weet zelf ook heel goed dat dat nog niet zover is. Hè. Je bent natuurlijk bezig met iets bouwen. Dus je ziet ook gewoon heel duidelijk van, het klopt. Maar mijn geld moet er wel weer in om er weer meer van te maken. Dus zo heb ik dat nooit gedaan. Natuurlijk ben je trots, natuurlijk ben je blij. En ga je een keer de kroeg in of zo. Maar het is niet per se dat je op dat moment je dat heel erg realiseert.
Nee, 26, hè, dat klinkt heel erg jong. Maar je was nog heel veel jonger toen je eerste handeltje had. 6 jaar heb ik me laten vertellen. Had je eerste handeltje al, wat deed je?
Ja, het was toen ik een jaar of 6, 7 was. Toen ging ik al dingen verkopen. Ik heb alles gedaan, vuurwerk. We hebben kaartjes van Pokémon kaartjes. We hebben quads en motortjes verkocht. Op een gegeven moment gingen we auto's verkopen. Dus dat was eigenlijk heel erg leuk. En mijn ouders hebben dat ook altijd heel erg gestimuleerd. Daar ben ik ze ook heel erg dankbaar voor, want dat zat gewoon in mijn aard. Kon ik niet, zo liep dat gewoon. En eigenlijk, onwijs tof. Ja.
Grappig. En later dus in de aanbiedingen voor dagaanbiedingen.
Ja.
Dan denk ik altijd een beetje aan meuk. Dingetjes waarvan je als klant eigenlijk niet weet dat je het wil hebben.
Nou, dat klopt ook wel een beetje. Het is niet per se meuk, maar het is wel iets wat je niet dacht, zoals dit heb ik nodig vandaag. Dat klopt.
Ja, en hoe weet je dan consumenten te verleiden toch die aankoop te doen?
Ja, kijk, wat wij deden was natuurlijk gewoon een hele goede prijs. En proberen de content van het artikel zo te maken dat je dus dacht van, dit heb ik wel nodig. Ja, dus je moet een beetje de latente behoefte opwekken bij iemand om toch iets te gaan kopen.
Ja, en wat waren daar voor producten?
Ja, heel verschillend. Maar bijvoorbeeld wat wij veel hebben verkocht zijn bijvoorbeeld fietsen. Nu begint het zonnetje weer te schijnen. Het wordt weer wat warmer. Iedereen denkt weer, leuk. Nederland is natuurlijk al een enorm fietsland. Duur artikel. Als je daar een goede afslag op kunt doen, ja, dan zijn mensen wel bereid om dat te kopen.
Ja. Ja, en dan reist je naar China met een dikke knip om daar de spulletjes te kopen?
Nee, dat was een stuk minder sexy. Dat was gewoon bij de lokale fietsenboer proberen om een goede deal te maken. En dat ging steeds verder de keten in naar groothandels en dergelijke. Maar in het begin was dat zeker niet. Nee, dat is later pas gekomen.
Maar zijn dat dan oude voorraden die je goed op kon kopen? Ja. Want waarom zou een fietsenboer jou zijn fiets goedkoper meegeven?
Nou ja, kijk, dat was ook een soort volumespel. Hè? Zij wilden natuurlijk ook meer fietsen verkopen, konden ze ook weer inkoopvoordeel halen. Dus dan probeerden we altijd samen wat te doen. Of verkochten inderdaad een beetje de overige voorraden op die zij niet kwijt konden.
Ja.
Ja.
En ja, op een gegeven moment besloot je in de dekbedden te stappen. Dekbed discounter, ik noemde het net al even. Ja. Waarom dekbedden?
Nou, dat liep eigenlijk zo. Ik had op een gegeven moment best wel wat leveranciers die dat verkochten op de dagaanbiedingssite bij ons. En ook wat wij doorverkochten via de groothandel. En het voordeel was dat ik daar weinig retouren van kreeg en het werkt altijd goed. Dus klanten die weten hun maten. Met kleding is dat nog wel eens dat de pasvorm anders is. En met een dekbed, ja, je hebt gewoon een éénpersoons of een tweepersoons of een lichamo. En dat is het, hè. Het heeft geen pasvorm.
Ja.
Dus dat werkte erg goed. En ook bij de post ging het niet stuk. Dus ik verkocht ook veel espresso machines, maar er ging 1 op de 3 stuk. Omdat ze van 9 meter naar beneden vielen in het sorteercentrum. Met een dekbed gebeurde niks mee.
Ja, ja. Eigenlijk een hele rationele, slimme handel.
Ja, gewoon heel simpel. Ja,
ja,
ja.
En dat kreeg best wel snel tractie, toch, dat bedrijf?
Ja, dat kreeg heel snel tractie. Ja, we zijn eigenlijk in 4 jaar tijd van 0 naar volgens mij een dikke 17 of 18 miljoen gegroeid. Ja,
ja, ongelooflijk. Ja. En was dat dan echt puur de prijs die het verschil maakte?
Ja, prijs, maar ook gewoon de marketing. Hè. Destijds hebben we veel mazzel gehad met de tijd dat tv stond heel erg onder druk. Hè. Dus de tv-cijfers waren goed, alleen er was geen adverteerder. Het was moeilijk, hè? Financieel was het moeilijk die tijd. En wij konden goedkoop en effectief adverteren destijds. Grote risico's genomen, echt hele grote risico's genomen. Dat wel. Nou, dat niet per se, maar het was voornamelijk dat wij een enorm bedrag hebben gecommit aan tv-reclame, wat ik helemaal niet had. Dus ik had op een gegeven moment een contract van 1,4 miljoen, dacht ik, waar ik had misschien 10.000 euro op mijn rekening. En alle creditchecks werden rood, dus wij konden dat helemaal niet betalen. En dat wisten ze ook. Alleen ja, toen zeiden ze wel van ja, weet je, we moeten het gewoon een keer proberen. En dat hebben we gedaan. En we hebben eigenlijk de tv-zenders in dat opzicht ook geholpen door die grote afname te doen. En zij hebben ons natuurlijk enorm geholpen door ons en dat te laten doen. En dat het goed ging. En uiteindelijk toen we begonnen was het natuurlijk heel erg spannend. Want het was bijna een coinflip. En we wisten wel dat het werkte. Maar goed, toen dat eenmaal losging, toen was het gelukkig heel positief.
Maar kreeg je dan heel veel korting op die inkoop bij tv of uitstel van betaling?
We kregen een hele goede korting, ja.
Oké, okay, ja. Ja. En verder, al het marketingbudget heb je allemaal zelf gefinancierd vanuit de omzet?
Ja, vanuit de omzet, ja. Ja. Dus dat was vrij spannend, maar dat is allemaal goed gegaan. Ja,
ja, en dan wist je dat er om, noem eens wat, dinsdagavond 8 uur een reclame in het blok zou zitten. Ging je dan naar de teller kijken van de website om te zien of dat een beetje effect had?
Ja, zeker weten. Ja, dat was wel het spelletje. Ja, wij zaten echt met de laptop op de bank te kijken van wat gebeurt er. Ja, zeker. Ja, dat was ook heel gaaf. Ik bedoel, dat was ook een tijd dat je, ja, weet je, dat gevoel, zeg maar, die spanning, dat is natuurlijk ook heel cool. En je wilt ook dat alles natuurlijk goed is. Dus je zit ook continu te kijken van, is er niks uitverkocht? Dan moet ik niet iets van de website afhalen. Dus dat is wel heel leuk. Ja,
ja, en was er nog een moment dat je dacht van, nou, dit gaat helemaal niet goed? Of ging het eigenlijk, pakte de gok gelijk goed uit?
Nou ja, kijk, je blijft natuurlijk continu bijsturen. Het is natuurlijk geen rechte weg omhoog. Dat is nooit zo. Maar het was een spannende rit. Laat het daarop houden. Maar het was heel leuk. Ja, het is uiteindelijk heel goed uitgepakt.
Ja, en is dat dan ook iets wat je jonge ondernemers zou adviseren? Zet gewoon groter in dan je eigenlijk hebt?
Nou, kijk, ik denk wel dat je goed moet nadenken over de risico's. Maar wat ik vooral zou doen is starten als je nog geen verplichtingen hebt. Wat ik veel hoor is dat mensen toch wat later beginnen met ondernemen en dat het dan best wel lastig is. Je hebt een gezin of je hebt een huis of je hebt allerlei verplichtingen. En ik ben begonnen toen ik nog thuis woonde en ik ben ook expres thuis blijven wonen. Zodat ik dit kon doen en dat ik ook gewoon een risico kon nemen. Want ja, wat maakt het uit?
Ja. Ja. En bijvoorbeeld het bouwen van de website dekbeddiscounter.nl. Heb je dat zelf gedaan? Huurde je daar mensen voor in?
Huurde ik iemand voor in, een bedrijf. Eigenlijk een soort ZZP'er, maar dat heb ik wel zelf gedaan, ja.
Ja, ja. Want je zei ook ooit in een interview van, ik heb in de avond die domeinnaam geclaimd. En 's ochtends ben ik live gegaan met de website.
Ja.
Had je toen al voorraad om dingen te verkopen?
We hadden een leverancier waar we mee konden werken. En wat we eigenlijk deden was dat de website die we hadden was een soort, zo'n huistuin en keuken website die we zelf konden maken. Dus dat klopt wel. Dat hebben we ook gedaan. Alleen later zijn we dat natuurlijk gaan professionaliseren en zijn we dat verder gaan technisch gaan verbeteren.
Ja.
We zijn best wel bekend van dat we spullen ook weggeven. Dus als je een dekbed overtrek koopt, kun je bijvoorbeeld een dekbed cadeau krijgen. Dat waren allerlei een beetje custom dingen die heel die website niet kon. Dus dan moesten we echt weer naar een webbouwer toe die dat weer voor ons ging doen.
Ja.
Eigenlijk een beetje dropshippen, hè?
Nou ja, in het begin wel. Nu doen we dat helemaal niet meer. We hebben echt alles zelf op voorraad. Omdat we ook vinden dat dat risico technisch beter is. Weet je, wij kunnen het risico niet nemen dat er iets er niet is. Maar wij kijken wel weer naar nieuwe mogelijkheden momenteel om het proces weer iets te verbeteren. Je merkt toch dat alleen maar voorraad, dat is ook niet alles. en alleen maar een voorraad van een leverancier, dat geeft je weer geen kracht, zeg maar.
Ja,
dus je moet er een beetje mee uitkijken.
Je hebt natuurlijk allemaal van die mannetjes die zich op social profileren met cursussen van nou, we verdienen 1 miljoen via Amazon.
Ja.
Eigenlijk die dropship cursussen. Ik zit er altijd een beetje meewarig naar te kijken, maar eigenlijk is dat dus best wel een goed model.
Nou ja, kijk, wij hebben dat nooit op die manier gedaan, omdat wij werken echt wel met partners en dat zijn wel hele specifieke leveranciers en die dropshippen ook niet zomaar voor je. En wat wij vaak deden is dat zij het in ons magazijn neerlegden, wel hun voorraad bleef en wij dan wel de verzending naar de consument deden, zodat we er grip op hadden.
En dat magazijn was dan de garage van je ouders?
Nou, het begin was dat, we zijn eigenlijk vrij snel naar Monta Packing gegaan, dat heet nu Monta en dat is eigenlijk ja, super fijn.
Ja.
Ja.
En die leveren alle bestellingen uit en dan heb je er zelf geen omkijken
naar. Ja, we hebben er destijds voor gekozen om het niet zelf te doen. Want wij deden het zelf en toen zaten we in een kantoortje in de binnenstad van Gouda. En toen hielp echt iedereen hielp mee met inpakken, vrienden, familie, kennissen, noem het maar op. Mijn moeder die was tandarts en die kwam gewoon in de tandarts outfit naar de zaak gereden. En die ging gewoon helpen. Een vriend van mij die kwam gewoon uit zijn werk of weet ik veel wat weer helpen. En dat was onwijs leuk en het is super, super gaaf. Alleen ja, op een gegeven moment merk je gewoon dat ik enorm je business tegenhoudt. Want je bent alleen maar bezig met die pakketjes. En dan krijg je ook weer vragen van waar blijft het? En ja, toen op een gegeven moment hadden we zoiets van ja, we verdrinken in ons eigen succes eigenlijk een beetje. En toen zijn we eigenlijk teruggegaan van joh, we moeten dat niet meer willen. Dat proces moeten we gewoon uitbesteden.
Ja. Ja. En na hoe lang nam je eerst personeel aan?
Poeh, dat was eigenlijk al best wel snel. Ja, hoe snel was dat? Ik werkte natuurlijk eerst veel met stagiaires en dergelijke. Ik denk dat dat was na... Nou, zeg een jaartje of zo.
Ja.
Ja.
En nu, hoe groot is het team inmiddels?
Het team is nu niet meer zo super groot. We zijn eigenlijk weer wat kleiner geworden. We zitten nu met ongeveer 50 man.
Ja.
Ja.
En dat is wel een defining moment meestal in de carrière van een ondernemer. Hè? Het eerste personeelslid.
Ja, zwaar. Kijk, ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is als ondernemer. Ja, voor mij in ieder geval wel. Ja, ik ben daar niet per se goed in. En ik ben ook niet goed in dat hele managen. Dus ik vind het vooral heel erg leuk om te ondernemen en dingen op te zetten en daar zeg maar volume achter te krijgen. Maar ja, daar heb je soms ook mensen voor nodig.
Ja.
Dus en dat hoort erbij. En ik denk dat ik beter gedij in een wat kleiner team. En dat is ook de reden dat we nu ook wat kleiner zijn geworden. Omzet groeit alleen maar. Alleen ja, je merkt gewoon dat ook met de komst van de AI en ook met allerlei slimme dingen, tooltjes en zo, dat je eigenlijk heel veel dingen kunt automatiseren.
Ja, ja. Ja. En in het begin opereerde je dus vanuit het ouderlijk huis. Je vertelde net over de enorme risico's die je nam met de inkoop van tv-commercial campagnes. Hadden je ouders nou door wat voor risico's je nam? Of probeerde je dat toch een beetje voor ze weg te houden?
Ja, nee, dat besprak ik ook wel met ze hoor. Jawel. Ja, we zijn niet echt een ondernemersgezin. Mijn moeder was wel zelf tandarts en mijn vader was beurshandelaar. Maar het was niet echt per se dat het echt ondernemers waren zoals wat ik deed. Maar ja, weet je, we hadden ook zoiets van, ja, weet je, let's go. Ik was altijd al zo. Ik was toch niet, ze wisten denk ik ook wel dat ze mij toen niet gingen tegenhouden. Nee.
Ja, grappig. En als je nu naar het bedrijf kijkt, dan is het natuurlijk veel meer dan alleen de dekbed discounter. Hè?
Ja.
Ik noemde net al koop je deal. Ja, dat is eigenlijk een beetje de oude business, namelijk de dagaanbiedingen.
Ja.
Ook weer met een enorme marketingmachine erachter. Want volgens mij kom ik elke dag in de krant pagina grote advertenties tegen.
Klopt.
Weer met spullen waarvan ik denk, oh, dat moet ik eigenlijk ook.
Ja.
Dat is eigenlijk, ja, via een overname is dat tot je gekomen. Vertel daar eens wat over.
Nou, eigenlijk, degene van wie dat was, die ken ik al heel lang. Hè. Dat was eigenlijk collega en we deden heel lang zaken. Toen ben ik daarmee gestopt en met Dekbedscount verder gegaan. En een aantal jaren later belde hij mij eigenlijk van, joh, weet je wel, het gaat niet zo goed en we moeten er wat mee. En toen hebben we eigenlijk gekeken of we dat konden helpen, hè? Of we er iets aan konden doen. En dat lukte niet meer. Toen zijn ze failliet verklaard. En toen zijn wij uiteindelijk uit de bus gekomen als de beste bieder die dan op elk vlak het beste deed. En toen hebben we het overgenomen.
Ja.
Ja.
En nog heel eventjes voor beeldvorming. Waarom was je zelf gestopt met die aanbiedingssite?
Nou, ik wilde eigenlijk wat meer één specialisatie. Omdat ik merkte dat het gewoon veel werk was om elke keer weer nieuwe producten te hebben. En omdat mensen niet zo goed wisten waarvoor ze naar me toe kwamen. En ik vond het eigenlijk wel fijn dat iemand gewoon zei van, nou weet je wel, als ik een dekbed nodig heb, dan weet ik dat ik daarheen moet. En dat is gewoon veel simpeler, zeg maar.
Ja.
En dat was een beetje ons model. Van maak nou een website waar je gewoon weet van, oké, daarvoor kom ik. En daar zijn de voorbeelden natuurlijk enorm van op het moment. En al die beetje niche webshops, die draaien ook allemaal heel erg lekker.
Ja, want ja. Hocus Pocus Keep the Focus was de leus die je op de kantoormuur had geverfd.
Ja,
hè?
Ja.
Ja, maar die focus ging er wel een beetje aan met koop je deal.
Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk is dat ook een van de dingen die we nu weer terug aan het pakken zijn, zeg maar, de afgelopen jaren. Omdat we gewoon merken dat dat gewoon lastig is. En dat zit er met name in gewoon slimmer werken. Het is gewoon meer gewoon nadenken over waarom doe ik dingen zoals dat ik ze doe. Waarom heb ik die berg personeel? Nou, dat krijg je er natuurlijk bij zo'n overname. Er gebeurt van alles. Maar ook gewoon het hele idee achter het bedrijf. Weet je? Waarom doen we dit eigenlijk? En wat vind ik leuk?
Mm-hmm.
Ja. En waar ben ik goed in? Waar kan ik meerwaarde bieden? En niet alleen maar van, ja, we doen het omdat we het doen. En weet je wel, ik kom hier elke dag heen. Ja, zo zit ik helemaal niet in de wedstrijd.
Nee.
Dus dat is eigenlijk wel heel fijn. En ik denk dat Copydeal eigenlijk ook wel gewoon nog steeds heel veel focus geeft. En ook een soort, ja, een beetje ontdekkingsruimte is voor nieuwe concepten. Hè? Want het blijft. Alleen als je dan hebt over die focus, dan moet je dat dus niet doen. Dus dat is soms best wel moeilijk om... je ziet een kans, maar eigenlijk moet je die niet pakken. Dat weet je al.
Ja, ja.
Dus dat is best wel moeilijk. Dus ja, dat... Maar goed, het loopt dus als een trein en we zijn er hartstikke blij mee. En we hebben daar een goed team op zitten. Dus dat kost mij ook in die zin weinig tijd.
Ja. Ja. Nou hebben we het over de succesverhalen. Er gaan natuurlijk ook wel eens wat dingen mis. Pannen is bijvoorbeeld een van de gebieden waarin je actief werd en heel snel ook weer afscheid nam.
Ja.
Ja, het lijkt me best een simpel product. Waarom lukte dat dan niet?
Ja, focusverlies. Dus dat was vooral omdat we toen destijds waren we bezig met van alles en nog wat. En Dekbert Discount groeide echt heel hard. Ja, wij dachten gewoon, we kunnen over water lopen. We kunnen wel andere dingen ook starten. Alleen dat werkt gewoon helemaal niet.
Nee.
Nee, dat kwam niet per se door het product hoor. Maar dat was meer gewoon, weet je, dat was ook weer bijvoorbeeld met de verzending. Weet je, dan zat er een deuk in een pan. Leveranciers waren toch weer anders. Het was toch weer een wat oudere markt. Dus er waren te weinig koppelingen. En nou, dat werd gewoon heel lastig. En we hadden best wel heel veel geld in voorraad gestopt. En ja, dat schoot gewoon niet echt op voor ons.
Nee. Nee. En na 3 maanden trok je daar de stekker uit.
Ja, ja.
Het voelt relatief snel.
Ja, maar als je gevoel op een gegeven moment niet goed is, dan kun je er beter gewoon mee stoppen, denk ik altijd.
Ja.
En dat is best wel een moeilijke beslissing, maar dat is wel een ondernemersbeslissing.
Ja.
En dan kun je beter een keer een besluit maken dan dat je denkt van, nou, ik laat nog 3 maanden doorkabbelen en het kost nog een keer heel veel geld.
Ja.
Ja, en tast dat dan je eergevoel aan? Dat je denkt van, ja, fuck, heb ik opeens een bleeder op mijn naam?
Nou ja, hoort er ook bij, toch?
Ja. Ja. Nou ja, maakt je hebt uit. Van die mensen die tegen de klippen op proberen te vechten, omdat ze gewoon dat verlies niet willen pakken.
Het is altijd lastig. Kijk, aan de ene kant kun je zeggen, het is een bleeder. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ik heb gewoon heel veel geleerd van hoe ik het niet moet doen. En ik denk dat bij Copydeal is dat een andere manier geweest. Omdat dat was gewoon een lopend bedrijf met echt veel omzet. En dit was iets wat we vanaf de grond af aan het opbouwen waren. En ik denk dat je het met het model van Dekbert Discounter, met elk product wat massa heeft, wel kunt doen. Alleen dan moet je echt wel willen ook, zeg maar. Dan moet je echt wel willen dat je dus ook veel mensen in dienst gaat nemen. En dat je ook echt heel goed gaat nadenken daarover. En ik denk dat waar het probleem een beetje zit, is dat je hebt nog zoveel te winnen op het slaapgedeelte, zeg maar. Dat je dat dus eigenlijk helemaal niet moet willen.
Hm.
Alleen ja, dan gaat het toch kriebelen bij ondernemers. En dan, ja, weet je, toch wel heel erg leuk. Maar ja, dat moet je gewoon soms dan maar gewoon even laten.
Ja.
En dan je focus op een ander project.
En soms lijkt je toch wel weer een beetje de focus te verliezen. Want ik weet nog dat we elkaar spraken. Toen was je in de plantjes gegaan. Dat is volgens mij ook niet meer helemaal.
Dat kwam eigenlijk meer door de corona. Omdat we toen een leverancier hadden, een bevriende leverancier die dat deed. En die kon ook het fulfillment doen. Dus die hadden we geen gedoe van. En toen hebben we dat een tijdje gedaan. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Maar ja, toen hebben we dat op een gegeven moment ook gewoon weer van de hand gedaan. Iemand die daar gespecialiseerd in was. Omdat het daar de corona, ja, weet je, iedereen ging gewoon weer naar het tuincentrum en had eigenlijk wel weer zin om lekker naar buiten te gaan.
Ja.
Maar in die tijd was dat booming business, ja. Ja. Alleen dat kwam ook, dat is dus precies zo'n voorbeeld, dat komt dan uit Copydeal, want je ziet dat het geweldig loopt. En denk je, hé, dan maken we echt een plantendomein en dan nou, ga je dat doen. Maar dan merk je ook gewoon dat zo'n bedrijf, dat kost een ondernemer, lees mij, gewoon 24 uur per dag van je tijd en je focus. En dan kun je wel denken van, nou, dan ga ik 3 of 4 van die labels opzetten. En dat kan wel. Maar dat doe je ze eigenlijk allemaal net niet goed. En dat is gewoon iets wat ik niet graag doe. Ik doe iets wel liefst heel goed. En dan moet je gewoon 1 ding kiezen. En dan moet je zeggen, daar ga ik gewoon voor. En dat doen we nu met Dekbert Discounter. Ja.
Is dat ook een reden dat je uiteindelijk hebt gekozen om de Yamani groep op te richten met mede-ondernemers om samen die focus te behouden?
Ja, dat ook. Ik denk dat mijn compagnon die daar aan doet, zeg maar, die zit daar gewoon vol op. En dan hoef ik me helemaal nul zorgen over te maken. En ik doe dat in Gouda, zeg maar, met de shops.
Ja.
Dus dat is vice versa, werkt dat gewoon fijn.
Ja, Jarno Goeste hebben we het dan over. Ja.
Ja, en ik denk ook dat we samen elkaar goed aanvullen. En ook met bijvoorbeeld hè, onderling hebben we best wel veel goede punten, zeg maar, wat elkaar aanvult. Maar ja, goed, weet je, ik zou de eigenlijk niet willen zonder Jarno. En ik denk dat Jarno ook niet Gouda zou willen zonder mij. Dus dat is heel simpel.
Ja.
Maar ja, goed, dat is eigenlijk ook iets wat meer ontstaan is uit eenzelfde visie, zeg maar. En eenzelfde manier van ondernemen. normen en waarden dan per se uit dat we elkaar nodig hebben. Helemaal niet. Want ik help nooit bij de Arend en hij helpt nooit bij mij.
Nee.
Dat in die zin niet in de uitvoering, zeg maar. Natuurlijk heb je daar gesprekken over. Maar
want waar kennen jullie elkaar eigenlijk van?
We kennen elkaar van een rally. Ja.
Ja. Van de oude quote-hoofdredacteur Sjoerd van Stockholm.
Ja, ja. Klopt.
Klopt. En in de Yamani-groep zit ook Ben Mannenmakers, de grote keukenkoning, miljardair.
Ja.
Wat voegt hij toe?
Gewoon een stukje kennis natuurlijk sowieso enorm. We hebben veel contact en een hele fijne partner om mee te sparren ook over heel veel dingen. En helpt ons gewoon echt met het model. Hè? Hoe moet je werken, hoe moet je denken, welke dingen lopen tegenaan. Alles waar ik tegenaan loop, heeft hij natuurlijk al 80 keer meegemaakt. Dus ik hoef hem ook, wat dat betreft kan ik hem overal wel de vragen voor stellen waar ik antwoord op nodig heb. Ja,
ja, en noem eens een les die je van hem hebt geleerd waarvan je denkt, die had ik graag eerder geweten.
Ja, ik denk ook weer die focus. Hè. Dat is nu weer natuurlijk even het uitstapje wat wordt gemaakt met Kopiedeal is dan een soort uitzonderlijke kans uit het faillissement. Wat natuurlijk enorm goed is geweest en wat ons ook qua resultaat echt wel op een hoog niveau heeft gebracht. Maar daarna moet je dan wel weer herpakken. En ik denk dat je toen ook weer hetzelfde had als met die pannen. Dat je dan dus weer overal ingaat. Omdat je dus weer die kansen ziet. Neem bijvoorbeeld de plantjes en dergelijke. En we hebben nu het businessmodel gewoon aangepast en gezegd, de focus zou zijn, we gaan allerlei nieuwe shops oprichten in niches. En we hebben nu gezegd, laten we gewoon doen wat we doen. En dat heel goed doen. En dan kijken we daarna wel weer verder. Maar eerst maar eens hier het maximaliseren en rust bewaren.
Is dat niet ook een beetje saai voor iemand die eigenlijk op jonge leeftijd overal al kansen zag en ze benutte?
Dat denk ik eigenlijk niet. Want er zijn nu projecten die lopen, bijvoorbeeld met boxsprings of met matrassen, waar we enorme stappen maken. En je ziet gewoon dat het met name je eigen gevoel is. Want als je gewoon kijkt in de markt, is zo groot. Ja, je kunt zoveel dingen doen. Dus dan ga je weer heel veel nieuwe gave dingen doen.
Ja.
En ik denk ook dat het leuker is, want die gaat dan ook echt kwaliteit toevoegen, weet je. We zijn nu hele gave spots aan het maken voor zowel online als tv. Hele leuke dingen aan doen met de boxsprings. Productietechnisch ook weer slimmer, mooier, beter. Ja, en dat is wel cool. Dus dan kan je eigenlijk weer een hele nieuwe markt aanboren. Met dekbeddiscounter, waar je eigenlijk normaal helemaal niet inactief was.
En nou heb ik natuurlijk ook ter voorbereiding eens eventjes naar de cijfers gekeken. Die we dan in de Kamer van Koophandel kunnen zien. En ik heb dat ook eens eventjes naast de ambities gelegd die we eerder uit jouw mond optekenden. Vijf jaar geleden zei je bijvoorbeeld, met de dekbeddiscounter gaan we richting de 100 miljoen omzet. Ja. Als ik nu naar de hele groep kijk, waar dus bijvoorbeeld ook de Arend in zit, zie ik dat die net boven de 80 zit in het laatste jaar.
Klopt.
Wat gaat er niet goed, denk ik dan?
Nou, dat is denk ik ook niet per se niet goed, want ik denk dat het zeker, wij hebben natuurlijk hele grote ambities. We hebben zelfs nog hogere getallen genoemd. Alleen ik denk dat het ook is dat je moet ook weten wat het met zich meebrengt, zeg maar, die omzet. En ik denk dat dat toen ook nog niet heel erg duidelijk was. En ook die focus die we nu hebben, die geeft gewoon veel meer rendement. En wij hebben gezegd, we gaan focussen op rendement in plaats van op omzet. Omzet is heel leuk, maar het moet wel winstgevende omzet zijn.
Ja, toch zie ik rode getalletjes onderaan de streep.
Ja, dat is een afschrijvingje. Dat is iets anders. Dat heeft niet te maken daarmee. Hmm. Nee, maar dat is denk ik hetgeen waar je echt op moet gaan focussen. Dat is gewoon op rendement. En meer is eigenlijk helemaal niet relevant voor ons.
Hmm.
Nee.
Ja. Want was de dekbeddiscounter vanaf het begin winstgevend?
Ja, dat heeft zeker de eerste 2 jaar was dat heel, heel, heel licht. We hebben ook wel een jaar gehad dat we verlies maakten. Alleen doordat de omzet zo hard groeide, konden we door de cashflow doorheen komen, zeg maar. En daarna heeft dekbeddiscounter altijd gewoon winst gedraaid, ja.
Ja. En koopjedeal.nl, dat was natuurlijk failliet. Dat heb jij toen gekocht.
Mm-hmm.
Als ik het goed heb, was dat binnen een half jaar toen winstgevend.
Ja, alleen dat was omdat we natuurlijk ook heel veel vrijheid hadden, omdat alle kosten die erin zaten, die waren natuurlijk weg.
Ja.
Kijk, wij konden natuurlijk wel wat personeel moesten we overnemen, hè, want er was natuurlijk wel gewoon werk wat we moesten doen.
Ja.
Alleen ja, dat was wel gewoon een ding wat wel, dat moest.
Ja.
Ja.
Dus dat was geen magisch toverwerk van jou, dat het in één keer een winstgevend werd?
Nee, dat niet per se. Kijk, wat we toen heel slim hebben gedaan, is we hebben alle klanten gecompenseerd. Dus wat we hebben gedaan, we hebben niet alle mensen hun geld teruggegeven. Maar we hebben de mensen in punten, spaarpunten hadden we. Hebben we mensen hun aankoopbedrag, wat ze product waar het nog niet geleverd was door Kopiedeal, hoefden wij niet te doen. Maar dat hebben we wel gedaan, hebben we in punten teruggegeven.
Ja.
En waarom in punten? Ten eerste, zodat ze weer een bestelling gingen plaatsen. En wij konden laten zien dat het wel konden. En omdat het ons natuurlijk de marge dan scheelde.
Ja.
Want als je euro's geeft, dan is iemand er gelijk klaar mee. En denk, mooi, ik heb mijn geld terug en klaar.
Ja.
Dus nu hadden we in één keer hele positieve aandacht, ook in de media. En deden mensen een bestelling. Nou, als ze bijvoorbeeld een laptop gekocht, die hadden we dan niet meer die, maar wel een ander. Ja, hadden ze in ieder geval, konden ze iets doen. Dus dat was heel fijn en dan waren ze wel heel blij met ons.
Hm.
Dus dat was eigenlijk hetgeen waarvoor wij Waardoor wij wel echt een enorm mooi piekmoment hebben gepakt daaruit.
Ja.
En heel veel consumentenvertrouwen hebben teruggewonnen. Want ja, je krijgt natuurlijk wel echt al een serieuze douw op het moment dat je failliet gaat.
Ja.
Dus dan moet je wel even je naam zuiveren, zeg maar.
Ik zit nog even op die focus, de broeder, waar je het de hele tijd over hebt. En dat moet ik dan met name aan denken, omdat ik laatst het bericht naar buiten zag komen op jouw Instagram-account, dat jullie minis gaan leasen.
Ja.
Althans, verleasen, moet ik dan eigenlijk zeggen. Dat staat ook best ver van het dekbed overtrekken af, toch?
Nou, eigenlijk is dat een idee wat we hadden, omdat we heel veel buitenreclame wilden gaan maken. En dat was zo duur. En toen ben ik eens gaan nadenken van, oké, hoe kan ik dat nou doen? En toch even met een aantal merken contact gehad. Een Mini leek mij een leuk merk, een mooie auto.
Ja.
Van joh, als we nou zo'n autootje pakken en we gebruiken dat eigenlijk als een rijdende reclamecel. En wij kunnen dat met korting aanbieden voor de klant. Dat wij een stukje van die maandelijkse kosten overnemen. Hoe zou dat dan uitpakken? Nou, wij zagen dus dat daar heel erg leuk op werd gereageerd. Ik heb dat geprobeerd binnen een bedrijf. Dus ik heb gewoon eens een berichtje in de groeps-WhatsApp gegooid. Van nou, jongens, wie zou er voor dit bedrag een Mini willen leasen in plaats van dit bedrag? Nou, daar kregen we heel veel reacties op. En later zijn daar ook, dus extern is daar gehoor aan gegeven. Ja, wij zagen eigenlijk gewoon dat dat gigantisch was. En als je dat dan vergelijkt met de kosten die we hebben voor buitenreclame, ja, dan is dat echt een schijntje daarvan. Dus toen dachten we, weet je, wij willen niet elke dag betalen voor dezelfde mensen die langs die paal rijden. En dat je er dan maar 2 weken per maand op staat. En dat je dan die doeken moet laten maken. En iedere keer een nieuwe met een actie. En het is allemaal best wel duur. Dachten we, we gaan gewoon zo proberen.
Nou, slim. En hoeveel van die autootjes rijden?
Op dit moment maar een paar, omdat het nieuwe model komt in mei. Dus wij wachten eigenlijk op dat model. We hebben nu een aantal voorloopauto's gekregen van Mini. Maar we gaan er wel een heel aantal doen, ja.
Hmm.
Ja.
En dan tientallen, honderden, duizenden?
300. 300. Denken we nu aan.
Ja. En dan moet je natuurlijk ook nog hopen dat er niet een of andere tokkie achter het stuur zit. Die een slechte uitstraling heeft.
Je moet zelf natuurlijk wel een beetje goed kijken wie je dat doet. En BMW Financial Services kijkt natuurlijk ook gewoon goed mee. Maar je moet dat zelf gewoon goed in de gaten houden natuurlijk. Ja.
Ja.
Wij proberen wel allemaal leuke klanten bij ons de mogelijkheid te bieden. Dus we hebben wel gezegd, mensen die bij Dekbedscount de klant zijn, die krijgen wel voorkeur. Want
ja,
weet je, dat is gewoon tof. Als je een paar keer een bestelling doet per jaar, dan vind ik het wel heel tof als jij ermee wil rijden. Ja, gaaf.
Ja.
En we moeten ook goed kijken hoe het geografisch zit. Kijk, je moet natuurlijk niet hebben dat je er 300 in Amsterdam hebt rijden. Je moet ze wel een beetje verdelen over de steden en over de Randstad, zeg maar.
En dan natuurlijk de vraag, ga je je eigen splinternieuwe Porsche die je net hebt gekregen inruilen voor een Mini?
Tuurlijk. Nee hoor. Nee, ja, ik vind de Wise leuk. En wij hebben op de zaak een aantal rijen. En ik vind het ook leuk om ermee te rijden.
Ja.
Maar ik vind het gewoon vooral heel gaaf dat je het op die manier kunt uitdragen. En dat je er ook nog mensen, zeg maar, dat je een soort win-win creëert. Dat vind ik heel tof.
Ja, snap het. Ja, het is natuurlijk ook een beetje een bruggetje naar wat ik in de introductie zei. Hè, dat ik benieuwd ben naar de reacties die jij krijgt als autoliefhebber.
Ja.
Als je met al dat mooie blik van je op de weg gaat. Mm-hmm. Wordt succes in Nederland je nou een beetje gegund?
Vind ik wel. Ik heb er weinig moeite mee eigenlijk. Mensen zijn positief. Natuurlijk heb je er wel eens iemand tussen zitten die wat minder enthousiast is. Maar ja, meestal zijn ze eigenlijk wel, vinden ze het onwijs leuk.
Hm.
Ja,
ja, het is niet dat ze denken van een jonge gast in een Ferrari, die zal wel in de druk zitten.
Nee, tegenwoordig is het natuurlijk ook zo dat zeg maar de jongeren ook veel, je ziet veel autospotters en dergelijke. Weet je, dus er is wat meer, kinderen vinden het echt heel erg leuk en die zijn ook heel erg mee bezig. En als je daar een beetje positief mee omgaat, dat is gewoon hartstikke leuk. En weet je, wij doen ook vaak dingetjes, weet je, rij mensen naar een gala of weet ik, dat soort dingen doen we gewoon. En als je dat gewoon een beetje blijft doen, weet je, als je alleen maar gewoon ermee rijdt en nooit een keer iemand blij maakt of zo, ja, dan wordt het een beetje lastig.
Ja.
Maar ik probeer er wel ook wat, als ik iemand een leuk moment kan bezorgen, dan doe ik dat wel.
Nou, gaan we zeker in gedachten houden, Lotte.
Ja,
we hebben nog wel eens een feestje. Ja. Hey, en jullie zijn dus nu heel erg gefocust op de dekbedden, op de vloerkleden ook. En natuurlijk op Koop Je Deal, wat als een Jekko draait.
Ja.
Stel nu dat je nu overnieuw zou moeten beginnen, zoals misschien wel luisteraars van deze podcast. Wat zijn dan de sectoren waarvan je denkt, nou, daar zit volgens mij wel winst?
Nou, sowieso online denk ik op dit moment nog steeds. En ik denk goed kijken naar hoe je de kostenstructuur inricht. Maar met name zou ik zeggen, qua sector zou ik nog steeds, ja, slapen sowieso goed. Alleen, daar kom je nu moeilijk tussen. Maar als ik nu kijk naar wat goed loopt, ja, dan zijn het gewoon dingen die de massa hebben. Dus dan zou ik bijvoorbeeld, net zoals bij dingen, zou ik zeggen, inderdaad, keuken, tuin, dat soort zaken eigenlijk. Maar ook voeding is natuurlijk tegenwoordig een hot item.
Ja.
En eigenlijk alles waar iedereen iets van heeft, ja, dat werkt gewoon vaak goed.
Ja, want wat heb je het koopgedrag van mensen, van Nederlanders online zien veranderen?
Ja, het is steeds meer. Ja, en steeds makkelijker. Ik denk dat mensen ook sneller gewoon, als ze nu iets nodig hebben, even snel wat bestellen. Kijk, vroeger was het natuurlijk wel eens dat het wat langer duurde en dat het nog iets moeilijker was. Maar ja, tegenwoordig is het zo makkelijk. Ik bedoel, je bestelt het, je hebt het morgen in huis en perfect.
Ja.
Dus ik denk dat mensen ook daarin gewoon, weet je, ik noem maar even wat. Vroeger bijvoorbeeld een cadeautje wat je last minute moest kopen, dat durfde niemand online te doen.
Nee.
Want dan dacht je, ja, weet je, komt het wel op tijd? Ja, tegenwoordig weet je gewoon van, oh, het is er morgen. Dus bestel het maar. Ja, alleen dat al is al een gigantische markt.
Ja, en winkels, iets waar je, fysieke winkels, waar je in het verleden ook wel eens van gedroomd hebt.
Ja.
Hoe is het met die ambitie?
Nou, we hadden twee showrooms waarin we dus die boxsprings verkochten. En ook mensen hielpen met, eigenlijk was dat geen echte winkel, maar meer een showroom, omdat mensen dan even konden liggen.
Mm-hmm.
De bestellingen liepen allemaal gewoon via de website. En wij merken eigenlijk steeds meer dat dat gewoon meer common is. Want in de coronatijd hadden we heel veel op afspraak. Het ging heel goed, omdat mensen dan ook echt kwamen en daar de order wilden doen. Maar wij merken nu dat mensen, toen we die showroom stopten, dat de verkoop alleen maar gestegen is. En dat mensen gewoon online bestellen.
Oh ja. Ja, ook bij bedden?
Ja. Oh. Ja. Dus dat is, ja, weet je, als de reviews natuurlijk duidelijk zijn.
Ja.
En wij hebben 100 nachten proefslapen.
Oké, okay, ja.
Ja, dan denken mensen van, ja, weet je wel, ja, waarom zou ik nog naar die winkel willen?
Ja, dat 100 nachten proefslapen, daarvan denk ik altijd, hè, je gooit je oude bed weg.
Ja.
Je tilt er een nieuw bed in. Wie doet dat nou, na 100 dagen dat bed terugsturen?
Nou, wat wij deden, wij doen geen retour nemen van het volledige bed, maar wij zijn dan bezig met ons matras. Dus wij zeggen dan bijvoorbeeld, nou, als uw matras niet lekker ligt of de topper, dan wisselen we die om.
Hmm. Ja. Wat is jouw opleiding eigenlijk?
Ik heb Small Business Retail Management gestudeerd in Rotterdam. En verder gewoon zelf. Dus zoveel mogelijk zelf leren.
Ja.
Maar ik denk gewoon dat ik aan die opleiding heb ik in die zin niet heel veel gehad. Ik vond het leuk. Het is goed voor de ervaring, denk ik. En sociaal leuk natuurlijk. Ik ben lekker in Rotterdam en veel feestjes en dingetjes als student. Maar ja, als ondernemer, ja, weet je, het zit in je of het zit niet in je, denk ik.
Wat heb je eigenlijk ooit ergens in loondienst gewerkt?
Nee.
Om
ik heb één dag iets bezorgd en toen kreeg ik ruzie, dus toen ben ik weggegaan. Nee, dat gaat gewoon niet bij mij.
Nee.
Nee. Ben ik er eigenwijs voor.
Je zit onder andere bij het autoclubje van Sjoerd. We noemden zijn naam net al eventjes. Je hebt je compagnon ontmoet tijdens zo'n event. Denk je dat het belangrijk is voor ondernemers om lid te worden van een businessclub of iets waar jij lid van bent?
Ja, ik denk dat dat heeft mij in ieder geval een hoop gebracht. Maar ik denk dat wat vooral belangrijk was, en dat was een beetje mijn idee daarachter, was dat ik gewoon met succesvolle mensen in contact wilde komen. Ik merkte gewoon dat je moeilijk meestanders kon vinden. En je bent 24/7 met je business bezig. Ik heb best wel wat dingetjes gedaan, ook netwerkdingen. Nou, daar kwam niet zo heel veel uit. En dat was ook vaak een ander soort ondernemer. Dus dat was de plaatselijke hovenier of een stickerbedrijf. En dat was allemaal hartstikke goed en ook goed om te kennen. Alleen, ja, weet je wel, ik heb niet 20 keer per jaar een hovenier nodig voor mijn bedrijfspand. Dus dat is gewoon een keer leuk. Maar daar op een gegeven moment ga je dan in gesprek met zo'n businessclub. En dan leer je dus hele andere mensen kennen. En die zijn op hun manier succesvol in allerlei verschillende business plekken, zeg maar, die ik helemaal niet kende. Dus van assurantie tot bouw, tot noem het maar op. En dat vond ik heel inspirerend. En dat vond ik heel leuk om te horen. En daar leer je dan mensen kennen. En omdat je ze ook op een andere manier leert kennen, omdat je dat gewoon die passie een beetje deelt, krijg je er ook veel meer uit. Als je zo iemand bij wijze van spreken zakelijk zou tegenkomen op een borrel, ja, dan zou die jou helemaal niks vertellen. Dan zou je gewoon zeggen, joh, leuk. Hoi, ik ben Niels en klaar. Maar op het moment dat iemand natuurlijk, als je een paar dagen met iemand op pad bent in het buitenland met de auto en je drinkt gezellig wat samen en het is 's avonds gewoon leuk, ja, dan gaat dat op een heel andere manier.
Ja. Ja,
dus dat is heel leuk.
Is er nou één kenmerk dat je bij al die succesvolle ondernemers terugziet?
Ja, gewoon heel eigenwijs, denk ik. allemaal doorzetters. Allemaal mensen die gewoon nee niet voor een antwoord nemen. Gewoon doorpakken en gaan. Ja.
Ja, en kun je dat aanleren of is dat ook aangeboren?
Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik bedoel, ik denk dat het bij mij, dat zie ik nu ook bij mijn kinderen. Die nemen ook een beetje dezelfde dingen erover. Dat is,
nee,
vind ik heel
is
leuk
geen
om,
antwoord.
Ja, vind ik heel leuk om te zien. Soms is dat heel irritant, maar ik merk wel dat moet er denk ik wel een beetje in zitten, ja.
Ja. Ja. En stimuleer je, ze zijn nog jong, hè, maar stimuleer je het ondernemerschap al bij ze?
Ja, dat zeker spelende wijs wel, maar dat doen ze zelf al wel. Dus onderhandelen over van alles en nog wat ze wel niet mogen, dat zit er nu al in. Ja,
ja.
Tot vermoeiens toe.
Ja, dan zag ik je ook wel eens voorbij komen op een mooie boot, hè. Zo'nzelfde soort als onze koning heeft, dus een royaal schip, zullen we maar even zeggen. Toen vroeg ik je ernaar en zei van ja, je moet je als ondernemer af en toe wel een beetje blijven kietelen. Ben je dat echt of was dat meer een...
Nou ja, kijk, ik denk wel dat je gewoon lekker moet doen wat je leuk vindt. En je werkt hard genoeg voor, dus dat moet je ook niet laten. Maar kijk, ik denk vooral bepaalde dingen zijn bij mij in ieder geval wel weer wat klaar, zeg maar. Want dat wordt ook een beetje... Je gaat op een gegeven moment dingen doen en dan denk je weer van ja, ik heb het gehad. Ik vind het prima. Zo ook bijvoorbeeld met de boot. Ik vind het nou leuk geweest. ik heb er hartstikke van genoten, maar... Ja, wij wonen prima aan het water. We hebben een bescheiden sloep waar we gewoon lekker mee varen. En dat vind ik eigenlijk wel prima. Mijn ouders wonen ook bij ons in de buurt, dus dan varen we daar lekker heen. En met 3 kinderen is dat ook niet heel handig.
Nee.
En datzelfde geldt eigenlijk een beetje met de auto's. Hè. Het is natuurlijk onwijs gaaf en ik heb er een hoop mensen leren kennen. En dat is echt mijn hobby. Ik hou echt van de auto's, dat vind ik echt fantastisch. Dus dan vind ik ook dat je daar gewoon, dan moet je dat ook lekker doen. En dat moet ik zeggen, dat vind ik ook echt leuk als ondernemers gewoon niet gaan kijken van, oh ja, weet je, wat vindt de buurman of wat vindt iemand anders? Ja, weet je, lekker belangrijk. Als jij het echt leuk vindt en het is echt je passie, ja, gewoon lekker doen.
Ik ben het helemaal met je eens.
Daar sluiten we mee af.
Mooi.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Ben je benieuwd naar de volgende gast? Abonneer je dan vooral op alle podcastkanalen en op YouTube, want daar zijn we ook te zien. Bedankt.
Hartstikke leuk nieuws. Dankjewel.
Thanks.